I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
Goed dat je weer luistert naar Content Wars, je favoriete show over de wereld achter de content. Ik ben Jelle Maasbach en nog gelukkig altijd bij mij het zonnetje in huis, formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. Ik ga deze keer de hele riedel niet doen, vind je dat goed?
Oh fijn, oh heerlijk.
Hoe vind je schoonmoeder het?
Ja, die luistert elke week.
Die vindt het wel leuk als ik dat doe.
Nou ja, dat hoeft niet elke week. Mensen, het zo langzamerhand is het wel duidelijk, toch?
Mocht je hem nog niet kennen, het is de man achter That's the Question, Singletown TV-makelaar. En hij zat in het team dat Big Brother bedacht. En wij hebben het hier, Kirsten, altijd over content. Dus hoe leuk is het dan als je een bedrijf uitnodigt dat gigantisch is op dat gebied? Sterker nog, de grootste, nog onafhankelijke contentproducent van de wereld. Ik heb het over Panny J met dit soort hits in huis.
Dit is Postcode Loterij Miljoenenjacht.
So, get ready. This is MasterChef Back to Win.
This is the most physically demanding and emotionally draining game on television. Welcome to Survivor.
En de man die CEO van Bunny J Benelux is hier, Peter Lubbers. Welkom.
Ja, leuk hier te zijn.
Ik ben fan van Miljoenenjacht. Dat hoorden we net. Geef ik maar gelijk toe. Ja. Maar jullie hebben een miljoen leuke programma's volgens mij onder beheer.
We hebben er heel veel.
Heb jij een favoriet?
Ik heb best veel favorieten. Ik vind, en ook op verschillende vlakken. We maken bijvoorbeeld veel reality en adventure. Ik vind Robinson vind ik een geweldig programma. Ja. Dat blijft een ijzersterk merk.
Want jullie hebben Survivor. Hè?
Survivor, ja, het grote merk. Wat ik ook een fantastisch merk vind. Dat is eigenlijk nummer 1 in de wereld. Maar wordt gek genoeg niet uitgezonden in Nederland. Dat is MasterChef. Ja. Daar ben ik ook echt een fan van. Ik ben dol op koken.
En het werd uitgezonden.
Dat werd
eventjes. Ja, RTL 5, door Viaplay gemaakt.
Ja, klopt.
Maar was geen hit.
Nee, was geen hit. Was jammer.
En maar wel leuke cast ook.
Nee, het was een hele goede cast. Ik vond het ook erg goed gemaakt. Maar gek genoeg werd het niet opgepakt. En als je kijkt naar de community, die altijd naar MasterChef kijken. Dat is best een grote.
Ja.
Maar blijkbaar te klein. Maar ik vind doodzonde dat we dat niet op het Nederlandse scherm hebben.
Ja, want je moest goed luisteren net. Maar je hoorde dus inderdaad ook een fragmentje van MasterChef en Gordon Ramsay. Ja. Ik zou zeggen, dat zou hier nog wel werken. Maar kijk ik jou aan, Kirsten. Waarom willen we dat
nee,
niet zien?
Nee, de laatste jaren zijn kookprogramma's op Heel Holland Bakt na zijn allemaal eigenlijk een beetje mislukt. Dus waarom dat is onduidelijk. Want ik vond die laatste serie van MasterChef ook wel leuk. Ja. Echt wel een leuke cast ook. En inderdaad goed gemaakt, maar ja, ik weet het niet. Het komt wel weer terug. Het is altijd golven en dan op een gegeven moment vinden mensen dat weer leuk.
Nou, je hebt natuurlijk de varianten wekelijks en dagelijks.
Dat scheelt.
Ik denk eerlijk gezegd dat een daily ook wel weer zou werken.
Ja.
Dus laten we hopen dat dat gaat gebeuren.
We gaan het zo meteen over Bunny J hebben. Dan maar gelijk de eerste vraag. Ben jij zelf een beetje een goede kok? Want we willen jou ook wel een beetje leren kennen nu.
Ja, al zeg ik het zelf. Ik ben wel een weekendkok, hoor. Door de week vind ik het allemaal gedoe, maar in het weekend vind ik het altijd leuk om dan ook een beetje te shinen. En mijn best te doen en naar de markt te gaan, lekker dingen te kopen. En dan ben ik vooral India's en Thais.
Oh.
Daar ben ik wel van. Ik heb er allerlei kookcursussen ook gedaan ooit. En dat vind ik ontzettend leuk. En bijna meditatief. Heerlijk om die uitjes te snijden.
Ja. Jou is van lekker eten en van de media, dat is wel duidelijk. Oh. Je hebt gewerkt voor RTL. Nou ja, daar kan je, ik ken die kantine, daar kan je geen lekker eten krijgen. Maar SBS heb je gewerkt, AVRO. Ja. Nu hier dus bij een content maken.
Ja, ja.
En één keer toch die overstap. Dus eerst zat je echt bij lineaire televisie. Mm-hmm. En nu toch wat meer degene die het aan ze moet slijten, als ik het zo goed zeg.
Nou, ik heb het grappige is dat ik in werk inmiddels 35 jaar binnen de media. Dus dat is bijna te lang. Maar ik heb achter vele deuren gekeken bij commercieel publiek, bij zenders en producenten. Wat je net zegt. Dus als, en wat ik het leuke vind van mijn huidige baan is dat ik dat eigenlijk een beetje alles samenkomt. Als ik kijk naar de genres die wij produceren binnen de 12 productiemaatschappijen die onder de thuishaven Banitje hangen. Dat gaat van amusement tot reality, dat gaat sport, actualiteiten, filmseries. Dus dat hele brede palet van genres, dat komt daar samen. En dat zijn ook allemaal elementen die voorbij zijn gekomen in mijn carrière. En dat is te gek om in al die varianten en al die werelden rond te lopen en daar me mee bezig te kunnen houden.
En elke keer de leiding over een zender. En nu is het een stukje breder met al die content.
Het is een zender is natuurlijk een heel ander vak. Eigenlijk is het gewoon een heel ander vak.
Wat vond je leuker? Om voor aan de zenderkant te zitten waarin je beslist, of aan de makerskant, zou ik maar zeggen?
Gek genoeg vind ik allebei leuk. Als ik kijk naar mijn carrière, vond ik de zenders vaak diverser, gelaagder. Omdat je daar vanuit inhoud, maar ook met het neerzetten van merken te maken hebt. En er komt ontzettend veel bij kijken. En het producentschap is toch meer de focus op creativiteit. Je hebt een breder palet waarvoor je dingen kunt maken. En het realiseren. Het is praktischer. Het is meer doelgericht in feite. Creatief inhoudelijker. Ik vind het beide is natuurlijk inhoudelijk gerelateerd. En ik merk nu in deze fase van mijn leven en ook de rol die ik nu heb. Want ik ben niet meer uitvoerend bezig. Ik pitch ook niet meer. Hè. We hebben ontzettend goede producenten die dat geweldig kunnen. Overigens pitchen nooit mijn beste. dat was niet mijn grootste talent.
Nee. Kon Kirsten Jan het wel?
Ja, Kirsten Jan. Ja, die kan wel pitchen. Ja. Die doet het wel overtuigend. Ja, volgens mij. Wij zijn elkaar in het verleden regelmatig weer tegengekomen in allerlei verschillende hoedanigheden.
Ja, we hebben samen eens een keer een programma ontwikkeld ook. Mr. Perfect.
Oh, verrek.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Nooit op de buis geweest? Of,
nee,
de buis
nee, nee. Dat is niet schoonheid gestorven.
Is schoonheid gestorven. Ja. Nog wel een leuk idee. Op zoek naar de perfecte man was het.
Ja. Ja.
Dus, wat is jouw grootste kracht, denk je zelf?
Nou, mijn grootste kracht is denk ik dat ik ben een generalist. Ik ben nergens erg goed in. Maar ik heb wel met veel dingen ervaring. En ik denk dat ik mensen kan stimuleren, inspireren en ook wel verbinden. En ik ben laagdrempelig. Dus ik vind het gewoon leuk om mensen heel goed te positioneren, te zorgen dat ze hun werk goed kunnen doen. En dat vind ik het op dit moment belangrijkste ook van mijn werk. In mijn rol als CEO van die organisatie zie ik me echt als cultuurdrager van de hele organisatie. En wel richting te geven, maar vooral te zorgen dat al die directeur, die producenten van die verschillende productiemaatschappijen, dat die echt optimaal hun ding kunnen doen en daarin kunnen groeien. En dan, weet je, en dan is het heel simpel. Dan kunnen ze zich focussen op creativiteit en verkoop en maken. En dan komt het goed.
Want daar ben ik heel benieuwd naar die cultuur. Maar even een klein stapje terug. Ja. Want misschien zijn er toch nog luisteraars die niet weten wat Bunny J allemaal doet.
Ja.
Kan je dat nog even kort?
Ja. Bunny J is, nou ja, wat jij net zei, dit is de grootste onafhankelijke producent ter wereld. We zitten in 22 landen met 160 productiemaatschappijen in scripted, non-scripted en sport. Dan specifiek binnen de Bunny J Benelux ben ik verantwoordelijk als CEO. En wij zijn een soort van thuishaven van 12 productiemaatschappijen. En dat gaat echt van. We hebben Southfield, die produceren echt heel erg in de sport. We hebben Animal Shine, meer amusementair en ook wel factual entertainment. Mm-hmm. Simple Zodiac zit Reality Adventures, NL film, series en films. Top Capi, series en films. Jessica Verleer is met een geweldige documentaires. Scenery maakt hij en documentaires. Dus het is een hele variatie van allerlei verschillende genres. En vanuit al die genres hebben we eigenlijk een heel breed portfolio waarmee we de hele markt bedienen. We hebben ook wel iets van concurrentie binnen het bedrijf. Als ik met name Animal Shine en Simple Zodiac, die zitten wel eens in elkaars vaarwater. Maar dat is ook helemaal niet erg. Zeker binnen die reality, factual entertainment hoek. Nou ja,
dat was bij John de Mol en Joop van den Ende ook altijd, ja, toen ze samen,
ja,
waren. Dus.
Ja.
Maar het lijkt me best wel lastig om dat te managen. Want je hebt dus heel veel verschillende culturen, heel veel verschillende soorten, ja, bedrijven en mensen die je...
Ja, maar de kunst volgens mij is om dat niet te willen managen. En te zorgen dat al die labels vanuit hun eigen kern, vanuit hun eigen DNA, vanuit hun merk en talent en expertise, specialiteit,
ja,
optimaal hun werk kunnen doen. Dus wat onze policy is ook dat wij echt die labels zoveel mogelijk ruimte en vrijheid geven. Natuurlijk binnen bandbreedtes en wel bepaalde kaders en doelstellingen. Maar wel te zorgen dat ze gewoon in optimaal hun eigen gang gaan. Dus hè, wij klinken altijd, ja, Bunny J is de grootste. Ja, dat zijn we misschien ook wel. Maar we zijn ook super flexibel, omdat we alles op labelniveau, op productiemaatschappijniveau hebben gedelegeerd.
Ja.
En wat we wel doen is vanuit business partners. Hè, dat is onze een soort van back-office waar we legal, HR, communicatie, data. We zijn ook steeds meer data gedreven. Ondersteunen we al die productiemaatschappijen. En natuurlijk aan de achterkant proberen we te verbinden, kennis te delen, marktkennis met elkaar te delen waar nodig. Te samenwerken. We hebben ook co-producties. Bijvoorbeeld wat je nu ook ziet is dat er steeds meer een ontwikkeling is dat scripted en non-scripted gaan samenwerken. Dus bijvoorbeeld NL-film, die praat met Jessica Valerius over samenwerking, om te kijken of die gezamenlijk formats kunnen ontwikkelen. Nou, dat is superleuk. Dus, en ik werk er nu 4 jaar en ik merk dat die integratie en die samenwerking, de eigenheid, maar ook de samenwerking, dat steeds optimaler verloopt. En dat is te gek.
Waar ligt jullie uitdaging? Want jullie hebben heel veel en maken heel veel. Waar zit nog wat mis je eigenlijk en waar moet je naartoe?
Nou, kijk, waar de uitdaging ligt, ik denk dat het, en dat geldt voor onze hele industrie, is dat je natuurlijk in een zeer disruptieve wereld begeven. Het traditionele televisie longvorm kijken, ja, daar vinden heel veel veranderingen plaats. Die traditionele lineaire wereld, ja, daar is ontzettend veel gaande. En dat is best onrustig. En iedereen, of je hoort van mensen, ja, nee hoor, dat is tijdelijk. Hè. We hebben de corona en we hebben inflatie en de Oekraïne en Israël. En dat zijn allemaal hele belangrijke maatschappelijke factoren die zeker heel veel macro-economische invloeden hebben. En dus ook invloed hebben op onze wereld. Maar ik denk wat het belangrijkste probleem is, en dan ben ik echt, ja goed, dat is niet nieuw, maar is wat misschien goed om even te noemen, is dat die kijktijd, hè? Kijktijd bij lineaire tv, die verandert enorm. En de mediaconsumptie. Mensen kijken steeds meer content, maar alleen op allerlei andere manieren. En wat je nu ziet met die kijktijd en ook de GRP, hè? De reclame prijzen gebeurt. Ja, dat blijft nog een beetje in stand, maar er gaan natuurlijk momenten komen dat daar klappen gaan vallen. Nou, dat is één. Nou, dan heb je ook nog in Nederland de hele situatie met de NPO, die best wel en de politiek.
Ja.
Ik las weer een artikel vandaag over de bezuinigingen en dat, zeg maar, de totstandkoming van de regering en de invloed erop op en hoe daar al wordt voorgesorteerd eigenlijk door de NPO in allerlei bezuinigingsscenario's. Ja. Dat is natuurlijk best allemaal zorgwekkend.
Ja.
Ook voor ons als producent.
Maar dan is het dus lastiger bij lineair, maar dan kan je nog altijd leveren aan streamingdiensten.
Ja, ja, maar dat is ook interessant. Wat ik wel zie is dat er nieuwe bewegingen. Videoland is natuurlijk, onze lokale streamer. Die zijn super actief en volgens mij ook heel experimenteel. En ik vind het knap hoe ze dat Videoland hebben neergezet. Ik zie dat Amazon, die is ook behoorlijk in beweging.
Ja.
Maar andere streamers, ja, weet je. Wij Nederlands, wij Benelux, we praten allemaal Engels. We zijn super internationaal georiënteerd. En het aantal abonnementen, dat is ook redelijk verzadigd. Ja, dus daar wordt niet heel veel meer aanbesteed.
Maar profiteren jullie ervan? Want als je dit zo ziet, ik zat bij jullie op de website. Je wordt helemaal horendol van alle programma's die jullie onder beheer hebben. Je zou zeggen, jullie zitten op een kist met goud.
Ja, zitten we.
Jullie kunnen dat allemaal leveren aan de streamingdiensten. Mm-hmm. Dan ga je toch gewoon daar naartoe. Je kan toch verkopen voor Videoland.
Nee, we doen ook. Kijk, het mooie vind ik van onze organisatie is, wat ik net ook zei, is dat wij op alle binnen allerlei genres voor alle opdrachtgevers werken in de business. Dus dat doen we ook echt. En daar zijn onze activiteiten en ook onze development op gericht. En we hebben inderdaad, wat je zegt, we hebben geweldige merken. Als je kijkt naar onze catalogus. zijn ijzersterke merken. En dan willen de streamers en lineaire partijen willen er ook groot graag mee werken. Ja. Dus dat is echt enorme kracht die we hebben. Maar goed, weet je, dat neemt niet weg dat de markt ook aan het veranderen is, wat ik net aangaf. En op een gegeven moment is er ook een soort van verzadiging.
Ja.
En wat ik wel mooi vind nu is dat, hè, dat is voor ons producenten is dat goed, dat ik nu een soort van nieuwe concurrentie zie ontstaan tussen een Videoland en een Amazon bijvoorbeeld. Die zijn allemaal wel van de grote reality. En daar ontstaat een wederzijdse prikkeling die voor de markt vraag en aanbod heel erg goed is. Dus dat vind ik een hoopgevende ontwikkeling.
Dat kijkgedrag waar je het net over had bij lineair, dat verschuift dus, dat wordt minder. Stel dat dat echt fors minder wordt, kunnen die streamers dat opvangen? Of kunnen jullie die, stel dat jullie daar minder klandizie hebben, kunnen jullie dan de omzet weer opvangen bij die streamers?
Nou, ik weet niet of we dat 1, 2, 3 kunnen opvangen. Ik zie dat nog niet zo heel erg zondig in, eerlijk gezegd.
Nee, maak je daar zorgen over?
Ik denk dat iedere producent zich daar zorgen over moet maken. Waarbij wij dan nog de mazzel hebben dat we toch een grote partij zijn met ijzersterke merken. En ik merk telkens weer, iedere dag weer, dat onze opdrachtgevers daar dol op zijn. En dat die hele grote merken, en ook die, zeg maar, de nostalgische merken, want dat is ook een mooie ontwikkeling, dat die alleen maar belangrijker lijken te worden.
Nou,
dus, en daarmee is die catalogus van ons is alleen maar belangrijker aan het worden.
Kirsten, is dit een beetje te vergelijken met al die grote muzikanten? Dus bijvoorbeeld de Bruce Springsteens en de Bob Dylans, die dan zoveel goede platen nog hebben en hun catalogus kunnen verkopen. Dus die altijd nog waarde hebben.
Ja, dat is natuurlijk een beetje andere situatie. Ik denk dat het spannende is, wat jij natuurlijk ook al aangeeft, Peter, is dat de streamers een aantal jaren, zeker in het begin, heel veel geld hebben uitgegeven.
Ja.
En eigenlijk nu allemaal op een paar na hand op de knip houden. En je ziet natuurlijk inderdaad dat er bij de lineaire zenders ook heel veel stress is met betrekking tot de inkomsten vanuit reclames. Wat je natuurlijk ook ziet gebeuren is dat heel veel geld naar de big tech gaat. Hè? Dus naar de grote, de Googles, de YouTubes. Wat kunnen jullie daaraan doen? Want je ziet natuurlijk dat die big tech eigenlijk alleen maar groter wordt. Mm-hmm. Dat worden de grootste concurrenten.
Mm-hmm.
Je ziet ook dat die big tech steeds meer richting allerlei productiehuizen gaat, in huis allerlei dingen kopen.
Ja.
Hoe anticiperen jullie daarop?
Nou ja, kijk, volgens mij is de kern van ons bestaan is zorgen dat wij ijzersterke IP behouden, ontwikkelen. En dat is de kern. Dus als dat goed zit, dan blijft de vraag bestaan. En dan, aan de andere kant, bewegen wij ons wel van contentproductiehuis meer naar een mediahuis. De kunst voor ons is om veel meer vanuit data te gaan werken. En daar zijn we al behoorlijk mee bezig. Maar ook te zorgen dat de core business die we hebben, dat is die content, om dat, zeg maar, diverser te distribueren. En ook direct te kijken van, joh, hoe komen we meer in contact direct met de consument? Hoe komen we meer in contact direct met de merken? Nou, daartoe nemen wij behoorlijk wat initiatieven om toch te diversificeren en ook naar nieuwe businessmodellen te kijken.
En vanuit data, wat bedoel je daar precies mee?
Nou ja, het is natuurlijk ontzettend belangrijk om in de hoofden en de levens van de consumenten te zitten. Om te weten waar de behoeftes liggen, waar de ontwikkeling, de nieuwe thema's zijn. En dat is heel belangrijk voor het ontwikkelen van nieuwe creatieve ideeën, van nieuwe concepten. Mm-hmm. En dat doen we steeds meer. Het is ook belangrijk voor de verkoop. Want wij merken ook in de gesprekken die we hebben met onze opdrachtgevers, dat die zeggen van, ja, leuk idee, leuk uit de heup geschoten, leuk dat het uit je onderbuik komt, maar probeer het maar eens te valideren. Waarom wordt dit een succes? Nou ja, die bewijsvoering is steeds belangrijker. Ja, daar zorgen we voor. En wij hebben natuurlijk ontzettend veel merken in onze catalogus die niet meer uitgezonden worden. Dat is doodzonde. Dus wij kijken ook heel erg van, hoe kunnen we daar meer kijkers, consumenten voor vinden? Door middel van clipping, het herzien van formats, het revitaliseren van formats. Nou, daar houden we ons erg mee bezig. En dan is het ook weer fijn dat we dan kunnen, bogen op ook de research vanuit Group. Maar ook lokaal hebben wij echt geïnvesteerd in die ontwikkeling. Wij hebben nu echt specialisten ingehuurd op het gebied van social, op het gebied van data. En ook op het gebied van branded, weet je wel. Dat begint zijn vruchten wel af te werpen. En het is ook heel erg leuk om te zien hoe zeg maar die nieuwe expertise onze, nou ja, traditioneel, ik wil ze niet beledigen, maar de oorspronkelijke contentontwikkelaars ook weer inspireren en stimuleren. En daar ontstaan hele leuke dingen door. Soms heel klein, maar dat zijn wel zaadjes die we planten, ook voor de lange termijn. Dus weet je, ik vind het een lastige markt, maar het mooie van een lastige markt is dat het gewoon je dwingt tot nieuwe creativiteit. En daar zijn we super druk mee bezig.
In de laatste 5 jaar is er heel veel veranderd. Veel sneller dan de meeste mensen vreesden zelfs.
Ja.
Als jij 5 jaar verder moet kijken, hoe denk je dat de markt er over 5 jaar uitziet?
Poeh. Dat vind ik heel ingewikkeld. Die discussie geldt natuurlijk al. Die vraag die kan ik me ook van 5 jaar geleden nog herinneren. En van 10 jaar geleden. En toen, ja, ik weet nog dat wij, toen werkte ik bij SBS. Toen kregen we de data vanuit Amerika over lineaire zenders en wat daarmee gebeurde. En toen was de voorspelling, nou nog 4 jaar jongens en die zenders die bestaan niet meer. Die lineaire zenders bestaan niet meer. Nou, ik denk dat dat een achterhaalde discussie is. Ik denk dat lineair echt nog blijft staan. Misschien in mindere mate, maar het bereik wat behaald moet worden, maar ook de doelgroep voor lineaire zenders. Ik denk dat we echt daar ons voorlopig geen zorgen over hoeven te maken. Maar goed, het wordt selectiever, het wordt kleiner.
Ja, maar ze zijn ook heel oud. Dus de kijkers lineair zijn allemaal boven de 40.
Ja, klopt.
Dat is voor adverteerders natuurlijk minder interessant.
Ja, maar goed, ik denk dat daar ook wel een verschuiving. En dat zie je toch al verschuiven. Hè? De focus van adverteerders naar oudere doelgroepen. Dus daar dat zal ook wel een weg der geleidelijkheid gaan vinden, denk ik. Waardoor de lineaire zenders blijven bestaan. Ja, en verder is het heel erg. Het on-demand model zal natuurlijk steeds groter worden. Heel veel consolidaties. Ja, dat zijn allemaal geen nieuwe visionaire woorden. Maar dat gaat natuurlijk gebeuren. En ik denk dat het de kunst is voor producenten om ook die B2C-markt meer te gaan zoeken. En meer 360 graden. Hoe kun je vanuit een merk, bijna het Disney-model bij wijze van spreken. Hoe kun je vanuit dat merk meer, hè, hoe maak je content, hoe ga je de eventsfeer in, hoe koppel je het aan podcast en hoe maak je daar koppelingen en zet je die merken sterker neer, die programmamerken.
Je gaat geen concurrent voor ons opzetten, hè?
Nou ja, wie weet. Ik vind het wel gezellig, ik vind het wel leuk.
Ik vind het ook wel leuk, ja. Over die toekomst gesproken, dan kijk ik even naar jou, Kirsten-Jan. Dan zou je zeggen dat dit soort bedrijven die zoveel content onder beheer hebben, in ieder geval de steviger voorstaan dan als je op een paar hits moet leunen.
Ja, dus voor de kleinere bedrijven is het heel lastig in deze markt, in zo'n moeilijke markt, om te blijven bestaan. Die moeten veel harder vechten nog dan zo'n groot bedrijf die toch wel.
Als jij nu nog je bedrijf had gehad, samen met Mark, met een paar hits, dan wordt het gewoon moeilijker om tegen die grote.
Ja, dat klopt. En nou is het wel zo dat grote bedrijven ook azen op kleine bedrijven. Dus je ziet nog steeds dat heel veel kleine bedrijven, als die het een paar jaar goed doen, vaak overgenomen worden om weer opgeslokt te worden. Alleen
maar dan is het wel van belang dat die kleine bedrijven IP ontwikkelen in het bedrijf.
Dat hadden wij.
Dat is nu het probleem. Als je nu als klein bedrijf, als je als klein bedrijf onderhandelt met een streamer of met een grote lineair, dan heb je op het gebied van IP echt een probleem.
Ja.
En heb je weinig leverage in de onderhandeling die je hebt te voeren.
Ja, je moet alles afgeven. En het lastige helemaal is nu ook dat zenders ook steeds meer vragen. Er is in Nederland iets van een soort afspraak waar nooit aan gehouden wordt dat je maar een bepaald percentage van rechten wil. Maar bijvoorbeeld als je nu aan Engeland iets verkoopt, dan wil de Engelse zenders willen gewoon alle rechten hebben. Ook voor de readymades bijvoorbeeld, hè? Voor de series als die verkocht worden aan het buitenland, krijg je dus niks meer van als rechthebbende. En dat is voor creativiteit is natuurlijk funest.
Dat is killing. Ik wist trouwens niet dat zo was, hoor.
Bij de lineaire partijen, ja. Ja, okay. Die doen daar steeds moeilijker over. Die zien natuurlijk ook hoeveel geld die series opleveren. Uh-huh. Maar een voordeel bij mij, bij Singletown, heeft de serie heeft ook nog wat opgebracht toen dat naar de streamers ging. Maar je ziet nu dat die lineaire zenders ook zeggen, ja, dat is gewoon van ons. Wij hebben die serie gemaakt, dus jullie krijgen daar niks van. En je merkt dus dat creativiteit dat zo belangrijk gaat worden en is, maar nog belangrijker voor de toekomst, moet gestimuleerd worden.
Het is wel mooi dat je de CEO Benelux helpt met de Engelse markt. Dat is wel leuk.
Nou ja, goed, kijk, het is natuurlijk een soort angstbeeld voor mensen zoals ik. Dat je op een gegeven moment iets goeds verzint en er heel weinig van overhoudt.
Maar, het klopt ook gewoon niet. Het is inderdaad wat je zegt, het is killing als het gaat om creativiteit. En het mooie van Nederland is dat we daar zo ontzettend nog steeds in uitblinken.
Ja.
Dus het is ook van belang, ook vanuit de opdrachtgevers, om daar gewoon met een bredere scope naar te kijken. En ook vanuit gunning. Om zeg maar die creatieve impuls te blijven houden, denk ik.
Ja, ja. Nou ja, dat is en dat wordt de grootste uitdaging, denk ik. Ook voor dit soort grote bedrijven, waar natuurlijk wel geld is. Maar je ziet bij heel veel grote bedrijven dat ze toch relatief weinig geld uittrekken aan ontwikkeling. Dat doet Banijay wel goed.
Ja, want dan druk je op een rooiknop bij me, moet ik eerlijk zeggen. Want er zijn heel veel discussies nu gaande, ook vanuit de NPO, over grote producenten dit en grote producenten dat. Dat geld wordt allemaal naar het buitenland gesluist, bladibladibla. Ja, dat is zo pertinent onjuist. Het is namelijk zo, en dan kijken naar ons, maar ik ook naar de grotere conculega's. Als je kijkt hoeveel wij investeren in development, in ontwikkeling van nieuwe ideeën, experimenteren, bereid zijn ook te mislukken, weet je wel, want dat is een onderdeel natuurlijk van experimenteren. Maar ook hoe wij bereid zijn te investeren in personeel, in opleidingen, in een goede werksfeer, in een goede cultuur. Ja, ik wil niet verongelijkt overkomen, maar daar ligt wel een kleine frustratie. Dus ik denk, joh, wij zijn zo belangrijk voor de creatieve economie binnen Nederland. Vanuit dat perspectief. Dat zou wel vaker erkend mogen worden. Ook binnen de samenwerking met de NPO. Want daar wordt, ik hoorde Jan Slachter laatst zeggen, ja, die grote producenten dit en grote producenten dat. En ik denk van, jullie moesten ze weten. Als je kijkt nu naar de problematiek binnen de NPO, ook als het gaat over veiligheid, en hoeveel wij daarin investeren om dat gezond en goed te houden, ja, dan zou je denk ik anders praten. Dus daar voel ik veel onbegrip. En ik zou daarover meer, ook vanuit het producentenlandschap, meer in gesprek willen, meer aan tafel ook willen zitten met de NPO, met de omroepen. Om daar zeg maar als partij die, wij zijn eigenlijk als producent het cement binnen de commerciële media, binnen de publieke media. Daar zouden ze ons meer als gesprekspartner mee kunnen nemen, wat mij betreft.
Is het onbegrip of zoeken ze gewoon een makkelijke zondebok?
Nou ja, kijk, ik denk dat de commissie van Geel, dat die daar niet veel goeds aan heeft gedaan. Kijk, die heeft natuurlijk gehad, die is weer teruggegaan naar de jaren 30. En die heeft de verzuiling weer gestimuleerd met zijn advies, wat mij betreft. Er zaten ook wel goede dingen in. Ik denk dat het heel goed is om naar een kleinere NPO te gaan met bijvoorbeeld 6 omroepen. En een hele heldere NPO die is met zeggingskracht en ook met mandaat.
Ja.
Dat zou ik wel een interessante constructie vinden. Maar daar is ook heel erg gezegd dat de macht terug moet naar de omroepen. En ja, en wat ik daar wel ingewikkeld aan vind, is ik begrijp ook heel goed externe pluriformiteit. Want ik vind de publieke omroep cruciaal, superbelangrijk in heel veel opzichten. Ook voor onze democratie en ook voor de creativiteit. En
ja.
Er gebeurt ontzettend veel goeds. Ik ben echt plaatsvervangend trots op de publieke omroep. Sterk nog, ik heb best ook een publiek hart. Ik heb er ook veel gewerkt en ik vind het echt
onder meer bij de AVRO.
Ja, ik vind het echt geweldig wat daar wordt gedaan en gemaakt. Maar ik vind dat vanuit het belang van omroepen, en dat is natuurlijk toch een soort van bestaansrecht. Denk van ja, dan begrijp ik heus wel dat je je dekking voor je personeel moet hebben en dat je je overhead betaald moet hebben. Maar daar zijn echt wel andere stappen mogelijk. En als ik nu kijk ook naar de potentiële bezuinigingen die gaan plaatsvinden. Ja, ik hoop niet dat heel echt een kost gaat van het contentbudget.
Ja, daar ben ik dus bang voor.
Maar ik vrees het ergste.
Ja.
Ik zou zeggen, beginners met de hele back-office, met alle legal, met alle HR. Ja. Als
nou, dat, jullie kunnen elkaar een handje geven. Ja.
Alle gebouwen samen te voegen. En dan de focus op de content. Gewoon binnen de omroepen, maar ook met buitenproducenten. Die stap zou ik dan als de sodemieter maken. En daar ook met respect en hand in hand met buitenproducenten. Want als je kijkt naar zeg maar de kracht van de NPO en de mooie programma's die daar gemaakt worden, ja, dan zijn de meeste succesvolle programma's die komen toch van buitenproducenten, vrees ik.
Ja, maar schoenmaker blijft bij je lees, toch? Ja. Je moet ook gewoon waar mensen goed in zijn, moeten ze blijven maken. Ja. En ik denk dat de omroepen, we hoeven geen omroepensysteem te hebben om goede programma's te maken.
Nee.
Dus daar zijn die omroepen in die zin niet cruciaal voor. Het gaat gewoon om dat goede makers en dat er mensen zitten die beslissen wat er op zender komt. En dat die er verstand van hebben.
Ja, maar ik weet je, vanuit onze historie en zo'n zes omroepenmodel, dat vind ik nog helemaal niet zo gek. Ik weet je, dat als een soort van tussenvorm, ook vanuit onze historie, wij zijn geen UK met een BBC, dan vind ik dat als tussenmodel kan ik daar prima mee leven, maar dan wel binnen de juiste spelregels.
Nu we het toch over de toekomst hebben. De toekomst van de NPO hebben we nu besproken. Over de toekomst van Viaplay hebben wij heel vaak gezegd. Dat wordt kiele-kiele. Maar nu gaan Viaplay en Talpa samenwerken. Ja. En een streamer en een zender. Een wegspeelzender eigenlijk. SBS 9 is nu Viaplay TV.
Ja.
Jij kent John de Mol goed. Wat vind je van deze zet? Is het een slimme zet van hem?
Nou ja, ik vond het wel weer een verrassende zet. We weten natuurlijk allemaal met Viaplay van nou ja, wat gaat ermee gebeuren? Ze doen alleen nog sport. Als ik kijk naar mijn collega's in de Nordics. Ze hebben alle scripted hebben ze verwijderd. Dus dat is wel een soort van ingewikkeld sterfhuismodel, lijkt het bijna.
Ja.
Kanaal Plus investeert daar weer behoorlijk in. Ik vraag me, wat bepalend wordt natuurlijk wat er met de Formule 1-rechten gaat gebeuren.
Ja. Nou, die gaan niet blijven bij Viaplay.
Dat zou ik zomaar vermoeden.
Dus dan kijk je alleen maar voor de Bundesliga en de Premier League. We weten dat John de Mol erg fan is van voetbal. Hè? Dat was altijd zijn hoeksteen, ook op die eigen zender toen. Hij wilde altijd voetbal hebben.
Maar ik vraag me dan af hoe lang Viaplay nog in Nederland is in dat geval. En dan is het voor nu, is het volgens mij weet je, een interessant probeersel. En het zorgt voor goede marktaandelen van SBS 9. En ik denk dat het businessmodel wat eronder ligt en de betalingen, dat ook een interessant is. Ja. Dus een pure praktische, opportunistische manier om zaken.
Ja, we hebben het er vorige week
uitgebreid. Hadden we het uitgebreid over. En toen hadden we het, toen noemde ik het een beetje de lammen die de blinden helpt. Of is Talpa die er echt veel beter uitkomt in dit geval?
Ik denk dat voor beide partijen een goede deal is. Anders zou het niet gebeuren, neem ik aan. Maar voor Talpa ook zeker.
Wel voor het eerst toch dat een streamer en een lineaire zender die zo op deze manier samenwerkt.
Zeker, maar die samenwerkingen zie je steeds meer natuurlijk. Je ziet al dat Viaplay natuurlijk ook veel dingen naar de NPO heeft gebracht. Naar Netflix, Ronja de Roversdochter is van Viaplay.
Die moest ook weg.
Op Netflix. En je ziet natuurlijk ook dat steeds meer streamers samenwerken. Dus er wordt op allerlei manieren wordt natuurlijk gewoon gekeken hoe kunnen we geld besparen.
Zeker.
Maar het is. Zoals ik vorige week al zei, degene die er vooral het beste uitkomt, is John. En dat is bijna bij alle deals die John maakt, komt John er het beste uit. Daarom is hij zo'n briljante zakenman.
Ik zat vorige week. Ik heb nog af en toe overleg met John. En dan. Ik zeg, het is toch ongelooflijk hoe jij onze markt al 30 jaar gijzelt eigenlijk. Hè? Dat is toch een knap.
En wat zegt hij dan?
Moest hij lachen. ik vind het super, zeg ik met superveel respect ook. Hè?
We zijn allemaal respectvol naar John toe. We zijn soms kritisch.
En dat mag ook. Maar hij is, als ik kijk hoe hij. Nou, dat vind ik trouwens. Ook als je ziet wat hij nog weer ontwikkelt en internationaal verkoopt.
Absoluut.
Ook met de floor, wat daarmee wordt gedaan. Ja. Ik zeg chapeau.
Nee, maar John is unieke zakenman. Echt een van de grootste in de wereld in ons vak.
Maar ook de gedrevenheid nog.
Ja, ongelooflijk.
Ik zeg, hoe lang ga je nog door? Ja,
hij gaat dood.
Die stopt niet.
Nee, die stopt niet.
68 en dan werkt hij ook gewoon.
Die blijft gewoon doorgaan tot die omvalt.
En dat is gewoon de kick van ontwikkeling en internationale verkoop. En dat is volgens mij niet eens geld gedreven.
Ja.
Nou ja, het gekke is, hij wil altijd alleen maar ontwikkelen. En dan elke keer verkoopt hij. Hè? De Talpa staat nu, hebben we het vorige week ook over gehad. Die gaat natuurlijk verkocht worden, vroeg of laat. En dan vermoed ik dat hij weer gaat zeggen, ik ga weer een ontwikkelingsbedrijf beginnen. En dan binnen een jaar zitten er weer 300 man. Ja. Terwijl ik zou denken, ga gewoon eens lekker alleen maar ontwikkelen en alleen maar mooie dingen. En hou het gewoon daarbij. Maar goed, dat kan hij niet.
Nee, maar als hij verkoopt hij networks ook. En dan is hij van het gedoe van die zender af.
Ja, maar dan binnen een paar jaar is het weer hetzelfde.
Nee, maar hij gaat gewoon door met studio's. Dat is zijn eigen productiemaatschappij. Dus daar gaat hij gewoon mee door.
Ja. Ja.
Dus dat is gewoon weer de vierde keer dat hij dat kunstje herhaalt. Dat is wel knap.
Ja. Wat moet er beter bij jullie? Wat zijn de uitdagingen voor jullie binnen het vakgebied? Ben je zei je al, maar binnen Bunny J voor jou. Wat heb jij het gevoel van, zijn nog stappen te maken?
Nou, ik vind dat wij internationale hit moeten ontwikkelen.
Een nieuwe.
Als je mij vraagt, Wat is een hele belangrijke prioriteit, dan is dat er eentje. Ja. Want dat maakt het leven zoveel makkelijker en mooier. Ik bedoel, het is super inspirerend om te doen. En Animal Shine, Nederland heeft laatst blow-up hebben ze internationaal verkocht. In Australië is dat opgepakt en in Frankrijk. Maar dat smaakt naar meer natuurlijk. Dat, ja. Weet je? En de Bounce en Animal Shine Nederland heeft die traditie. En ja, ik vind dat daar. En ook Simple Zodiac. Als ik kijk naar de kwaliteit van de ontwikkelingsafdelingen. En ook de focus en ook de genres die potentieel interessant zijn, dan is dat. Animal Shine is natuurlijk de gegadigde om dat te doen. En Simple Zodiac. En vergeet ook Scenery niet, hè? Als het over internationaal gaat. Dat zijn onze. Die maken high-end documentaire reeksen. En die doen dat fantastisch. En die hebben net Front Row geproduceerd. Daar werkt. Sarah Jessica Parker werkt ook aan mee. Dat zijn ook pareltjes die ook internationaal reizen op een hele andere manier. Dus dat, en wat ik zie ook bij onze scripted bedrijven, NL Film, maar ook Top Capi. Ja. Die maken ook hele mooie stappen in internationale co-producties. En dat is vanuit die Nederlandse markt die toch redelijk verzadigd is. En waar veel dingen gebeuren die beperkend kunnen zijn in groei en ontwikkeling. Dat maakt ook dat wij steeds meer buiten onze landsgrenzen kijken.
Dus tot slot, we begonnen met jou natuurlijk persoonlijk. Als ik zou vragen, wat is het belangrijkste voor de komende tijd? Als we het weer over die toekomst hebben. Dan is dit dus het belangrijkste wat op jouw verlanglijstje staat. Een grote hit.
Nou, dan is maken. Het een hit en de transitie naar mediahuis.
Dat zijn grote dingen.
Hm? Ja, dat zijn grote dingen, maar ook hartstikke leuke dingen. We zitten in een hele ingewikkelde disruptieve markt. En het is de kunst om daar flexibel en positief en ondernemend mee om te gaan. En ik denk dat wij als organisatie daar, ook vanuit onze flexibiliteit en ambitie, dat we daar hele mooie stappen maken. Op een leuke manier. Hè? Want daar hebben we het niet over gehad. Ik vind ook, het is allemaal leuk die business. Het is belangrijk business. Maar het begint dat de cultuur goed is en dat het leuk is en dat mensen hun werk op een prettige manier kunnen doen. En dan komen de resultaten meestal daarna wel.
Over leuke dingen gesproken. We gaan even naar onze leukste vriendin van de show.
Zou het hier werken?
Ja, Peter die heeft heel veel content. Maar weet je wie ook heel veel content heeft? Ik probeer altijd een origineel bruggetje te maken. Lisette van Diepen. Ja, Lisette, wat heb je dit keer voor ons meegenomen?
Ik neem iets mee uit Noorwegen. We gaan naar Scandinavië.
Leuk. Hebben we dat niet gehad volgens mij?
Nee, is al even geleden. Ja. Ja. NRK is de publieke omroep in Noorwegen en zij staan bekend om het maken en produceren en ook internationaal aanbieden van mooie factual formats. 5 Days Inside is een prachtige klassieker geworden voor hun. En deze keer wil ik graag bespreken The Will, dat internationaal is aangeboden in Cannes door Lineup Industries, een van de Nederlandse distributeurs. En The Will is een van de formats die gaan over het verdelen van een erfenis. Daar zijn we natuurlijk in Nederland echt wel mee bekend. Het is echt wel een crowded space ook in die zin. Mm-hmm. RTL4 heeft een hele mooie gedaan. Het grote verschil in The Will is dat dit keer de erfenis verdeeld gaat worden voordat degene waar het over gaat is overleden. Dus we nemen een coach, een financieel coach, die ontmoet een familie waarvan eigenlijk iedereen nog gezond is, maar een ouder, stel en een aantal kinderen. En daar is van alles en nog wat te verdelen. En dat willen ze gaan doen voordat het verdriet er is van het overlijden. Van het verlies van een van de ouders. En dat levert echt prachtige televisie op. Want het gaat over familiedynamiek. Eigenlijk dingetjes die al heel pijnlijk zijn. Maar die vaak vergroot worden na het overlijden. Dus het kan op een zachtere manier besproken worden. Er zit ook een stuk antique roadshow-achtige dingen in. Want we gaan natuurlijk kijken naar de waarde van dingen. Niet alleen de materiële waarde, maar ook de emotionele waarde. Dus er komen heel veel en emotionele en klassieke, antieke stukken op tafel. Het gaat natuurlijk over huizen. Het gaat over stukken land die verdeeld moeten worden. Nou, je kunt daar van alles nog wat bij verzinnen. Maar dat wordt dus allemaal geregeld met de hele familie uiteindelijk. En dat is The Will.
Want dat is natuurlijk altijd waar die enorme ruzie over ontstaan. Vind ik altijd heel erg als iemand is overleden, dat er zo'n slepende zaak over het nalatenschap. Ik heb dat toen ook bij mijn oma gezien in de jaren 90. Dat was heel pijnlijk. dit is wel heel mooi. En volgens mij ook dat het thema dood al dus heel vroeg bespreekbaar wordt gemaakt. Dus dat je bijvoorbeeld de kinderen al over de dood van hun ouders.
Want sommige van de kinderen kunnen dat helemaal niet aan en willen er niet aan. En daarom kan het op deze manier toch op de meest rustige manier geïntroduceerd worden. Dat gesprek over die dood.
Ja.
Mooi.
Wat vind jij ervan, Kirsten?
Ik vind het een heel goed idee. En RTL heeft natuurlijk de erfgenaam. SBS heeft ook een... hebben wij een aantal maanden geleden ook getipt... dat wij dat een goed idee vonden. Met, hoe heet die, judoer? Ben ik zijn naam weer kwijt. Maar die hadden een format waarin het meer gaat
Dennis
over de ruzie.
De
Dennis van de Geest. Ja. Wat erven wij of zoiets. Maar dat vonden we eigenlijk heeft goed gedaan. Komt denk ik ook in het tweede seizoen. Dus ik vind dit... helemaal iets voor de publieke omroep. Als zij in die space iets willen doen... en wat natuurlijk voor heel veel mensen... een hele ingrijpende periode is... rond de dood en rond erfenissen... en rond het verdelen van een erfenis... is altijd zit gewoon heel veel drama en heel veel emotie. En ik vind het een ontzettend slim idee. Het is ook weer leuk dat je ziet dat... dat dit soort ideeën die eigenlijk heel simpel is.
Zo kleine aanpassingen van dingen
simpel,
die er al zijn. Hè?
Ja, fantastisch dat je daar toch dan weer opkomt. En als ik dit hoor, dat ik denk... oh ja, shit, dat had ik ook wel kunnen en willen bedenken. Ja. En het is wat jij ook aangeeft. Het herbergt heel veel verschillende elementen. Want inderdaad, het op waarde schatten van alles wat ze hebben... is leuk natuurlijk. Het onderlinge toch het bespreken van wat gaat er naar mij? Waar heb ik recht op? Die ouders spelen nog een rol daarin. Ja, ik vind het een heel goed idee. Ja. Dus ik denk absoluut dat het iets is voor publieke omroep. Zelfs voor NPO 1... misschien een beetje oud skewen, maar ja, doelgroep is het, bedoel ik daarmee, is misschien een beetje oud, maar dat geeft helemaal niet. Het zou perfect iets zijn voor Max. Dus
die onderstak zat ik al gelijk aan te denken.
Absoluut.
Maar het is aan de ene kant educatief natuurlijk, omgaan met geld, praten over de dood, maar ook, ik denk dat dat antieke gedeelte, dus als je gaat kijken wat is die kast of die vaas nu waard, dat best wel hilarisch televisie ook kan opleveren.
Ja, en er is natuurlijk nu een generatie die een beetje aan het einde van hun leven komt, waar heel veel waarde zit. Hè. Over de boomers en alle mensen die vlak na de Tweede Wereldoorlog geboren zijn, die hebben over het algemeen best wel veel waarde kunnen opbouwen. Dus er komen heel veel erfenissen aan de komende jaren. Dus ik geef dit gewoon... we zouden het niet meer doen, maar we geven het gewoon...
Tromgeroffel.
Vier duimen.
Hoor. Die duimen
mijn twee en jouw twee.
Ja. Ja, dan kom ik weer terug.
Ik vind het echt een leuk format.
Ja.
Je hebt weer je best gedaan. En om het nog leuker te maken, volgende week... dan hebben we jou ook weer in de uitzending... maar dan uitgebreid over al jouw avonturen in Cannes.
Ja.
Nou ja, avonturen, maar wat je daar hebt gezien. En niet te weten hoeveel margaritas je daar hebt gedronken. Maar,
ja, we verwachten er veel van. Al is Cannes april een beetje droevige bijeenkomst. Heel veel mensen
dat
gaan
kan
er
ook
niet
leuk
mee
zijn
heen.
Als ze dat omschrijft.
Dus het kan best zijn dat Lisette daar een soort schreeuwen in de woestijn.
Dat ze daar zat te knikkenbollen.
Die rol past me ook. Prima.
wij hebben er heel veel zin in. En wij verwachten dat er weer heel veel leuke dingen vandaan komen.
Lisette van Diepen, tot volgende week. We zijn... het geluidje is er al.
Hij staat gewoon
van tevoren.
Ik heb hem uitgezet hoor.
Ja, hij staat uit.
Mijn lievelingsboomer, jij hebt altijd een tip bij je. Even tussendoor. Hoe lang maken wij dit programma al? En je weet nog steeds niet hoe je die lelijke Samsung van je uit kan doen. Moet je net een keer naar iPhone?
Nee, hij staat op vliegtuigstand, dus goed. Niemand hoort het. Nee. Misschien heeft Peter ook een leuke tip. Ben ik ook benieuwd.
Ja,
ben ik ook.
Ja, die heeft 170.000 uur aan content nog liggen.
Nou, ik heb een... zeker, van Banijay zijn er genoeg tips. Maar ik heb iets anders vanuit Disney deze keer. Disney Plus. Daar loopt sinds vorige week een Oscar-winnende film. Met een van mijn favoriete actrices, Emma Stone. En ook Willem Dafoe. Dat heet Poor Things. En Poor Things heeft een aantal Oscars gewonnen. Onder andere Emma Stone heeft de Oscar gewonnen. Het is een beetje een apart verhaal over een meisje of een vrouw die wordt omgebouwd. Een soort Frankenstein verhaal. En eigenlijk heeft zij het karakter van een kind... en het is een fascinerende film. Dus heel apart, een beetje gek, een beetje gestoord. Maar Emma Stone speelt de Sterren van de Hemel. Dus op Disney Plus staat het, waar sowieso... we hebben geen abonnement, maar waar sowieso weer heel veel goede spullen op staan. Shogun is ook nog zo'n tipje. Maar goed, voor nu even Poor Things.
Ik wil even een shout-out doen naar de CEO, Bob Iger. Want die heeft een... gevechten overleefd laatst. Die moest terugkomen uit zijn pensioen om Disney te redden. Ja. Disney Plus had 10 miljard dollar verloren. Dus zijn opvolger, die moest hij weer opvolgen, zeg maar.
Ja.
Hij moest terugkomen. En er was een activistische aandeelhouder die wilde daar de boel op stel te zetten. Daar heeft hij dus van gewonnen, weer. Ook over mensen gesproken die maar niet met pensioen gaan. Die kerel die is in de 70 en die is dus nog steeds bezig om Disney te redden. En volgens mij gaat het ook met de resultaten. En ook met Disney Plus, met de cijfers, gaat het steeds beter.
Het gaat beter in ieder geval, maar ze hebben nog steeds gigantische schuld.
Ja.
Nou. Dus het is heel lastig. Maar Disney is wel een interessant bedrijf natuurlijk. Wat jij ook al aangaf, Peter.
Ja.
Is natuurlijk een bedrijf die zoveel verschillende takken heeft. Waar zoveel inkomsten uitkomen. En waar met veel jaloezie naar gekeken wordt door heel veel andere mediahuizen.
Ja.
Maar ja, ze hebben enorm veel geld moeten investeren de laatste jaren. Ik geloof rond de 50, 60 miljard aan schuld. Dus dat is echt wel, zijn wel serieuze bedragen.
Ja.
Heb jij nog iets, iets leuks wat je kijkt?
Nou ja, dat was vorige week had ik afgesproken met mijn zoon en een neef van me. En wij waren al bij Dolle Band of Brothers. En, en die hadden een nieuwe serie gemaakt, hè? Masters of the Air.
Ja, mooie serie. Steven Spielberg weer.
Ja,
hè?
Dus wij hadden afgesproken om daar een hele avond in één keer alle afleveringen te gaan kijken.
Oké, doe maar.
En... ik ben gewoon bij aflevering 3 in slaap gevallen. Ik vond het zo slecht.
Echt waar?
Vond het echt één grote teleurstelling.
Oh, wat jammer.
De, zeg maar, de echtheid en de realiteitsgehalte van en de mooie verhalen en de goede verhalen van Band of Brothers zag ik totaal niet terug in deze serie. Dus ik vond het echt een zware teleurstelling.
Deceptie.
Wat goed, dit is eigenlijk een waarschuwing.
Een
anti-tip.
Ik zou gewoon mijn tijd niet willen verdoen met die serie. Dat is eigenlijk de tip in deze.
Oké, dat is ook eens leuk.
Dat is ook weer fijn.
Geen, hoe heet die ook alweer? Masters of the Air. Hè?
Masters of the Air, ja. Van Apple.
Ja, nee, het mooie bij Band of Brothers en Masters of the Air schijnt is dat het gebaseerd is op waar gebeurde verhalen over een waar squadron.
Ja,
hè?
Ja.
En bij Band of Brothers was dat heel divers, omdat die natuurlijk heel veel hebben meegemaakt, overal hebben gevochten.
Ja.
En bij Masters of the Air is het misschien wat eenzijdiger. Is het alleen maar, wat ging het alleen maar om het Aziatische verhaal, volgens mij. Maar ik wilde hem wel gaan kijken, maar ik ga hem nu niet meer kijken. Nou,
sorry, heel goed, dank je wel.
Ja, goed, ik bespaar je ook veel tijd.
En goed dat je hier was.
Ja. Hij is niet van Buddy Jai, wel Masters of the Air.
Niet dat ik weet.
Nee, ik hoop het ook niet voor je.
Je moet wel altijd even goed kijken in je Excel-sheet. Nee, is dat er een van ons?
Dan raad ik de Peaky Blinders toch weer aan. Dat blijft een mooie serie.
Ja, daar komt weer een nieuwe.
Dat is wel Buddy Jai.
Komt een nieuw seizoen aan van Peaky Blinders. En een film volgens mij ook.
Ook een film.
Oh, wat goed is die ook voor jullie.
Ja.
Lekker hoor.
Ja, topserie.
Hey, dankjewel. Peter Lubbers, CEO van Banjé Benelux. Ja, hier kunnen we voorlopig niet meer overheen. Hè? Iemand vinden met zoveel series en films onder beheer.
Nee, dat is... Ja, Peter is natuurlijk wel een hele grote jongen. Maar we hebben een aantal hele interessante mensen die er ook aan komen. Die iets minder belangrijk zijn dan Peter. Maar minstens
komt ook
zo
goed,
leuk.
Hè? Tot volgende week.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.